Ik leef een beetje in mijn droom of zo. Het klinkt wel heel zweverig. Maar ik heb echt het gevoel dat de manier waarop ik hier nu leef, dat dat de manier is wat ik voor ogen had toen ik naar Spanje verhuisde.
Welkom allemaal bij Vitamine S, de podcast voor Nederlanders en Belgen die in Spanje wonen en werken of dit graag zouden willen. Ik, Tessa, en mijn goede vriendin Danique wonen sinds 2018 in Spanje en genieten elke dag van dit prachtige zonnige land. In deze podcast delen we ervaringen, geven we tips en tricks en inspireren we Nederlanders en Belgen hun dromen te volgen. Op deze 7e aflevering zijn wij best wel een beetje trots. We praten namelijk met een bekende voor bijna alle Nederlanders in Barcelona, Lotte Engels. Zonder haar zouden er niet zoveel succesvolle Nederlandse bedrijven in Barcelona zijn. In 2009 kwam zij naar Barcelona met haar vriend Paul en startte ze met een baan bij HP. En 11 jaar later is ze er nog steeds. En hoe? Inmiddels heeft ze namelijk 2 kinderen en is ze chief representative van de NBSO, de Netherlands Business Support Office in Barcelona. En ze is voorzitter van de Kring, de Nederlandse Business Club in Barcelona. Dit zijn de 2 belangrijkste ingangen en aanspreekpunten voor Nederlanders die willen ondernemen in Spanje of uitbreiden naar Spanje. Ze verbindt ondernemers vanuit allerlei verschillende branches met elkaar en geeft ze de informatie die ze nodig hebben om hier succesvol te kunnen zijn. Op welke manieren doet ze dat precies binnen de NBSO? En wat is het doel van de Kring? Je hoort het allemaal in deze gloednieuwe aflevering van Vitamine S.
Buenos dias allemaal. Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Vitamine S, een initiatief van Casi Todo. En deze keer zitten we in een prachtige locatie, namelijk het Hotel El Palouet, als ik het goed uitspreek, op de Passeig de Gràcia in Barcelona. Maar ik zit hier natuurlijk niet alleen. Ik zit hier met Tessa Waalwijk.
Hallo.
Hallo Tessa, leuk dat je er weer bent. En onze gast is niemand minder dan Lotte Engels. Hallo Lotte.
Hallo.
Zij is directeur van de Nederlandse Business Support Office in Barcelona, oftewel de NBSO. En vandaag gaan we met jou in gesprek. Dus Lotte, welkom.
Dankjewel.
We zijn heel blij dat je er bent. En nou ja, vertel iets over jezelf, je leeftijd, waar je vandaan komt, woonsituatie, werk.
Mijn naam is Lotte Engels, ik ben 38 jaar. Kom oorspronkelijk uit Venlo, Zuid-Nederland, Limburg. En woon inmiddels ruim 11 jaar al in Barcelona. Samen met mijn partner en met 2 kindjes, Mila en Bobby, en die zijn 8 en 5 jaar. Wij zijn, even kijken, in 2009, midden in de crisis eigenlijk, naar Barcelona verhuisd. Heel veel mensen verklaarden ons toen al voor gek ook van, je hebt een vaste baan in Nederland, zou je dat wel doen? En we zeiden, we gaan 1 jaar, 2 jaar. Maar 11 jaar later zitten we er nog steeds en nog steeds heel happy. Dus
het is een goede keuze geweest.
Het is een goede keuze geweest, dat zeker. En nog steeds. Ja, ja. Ja, staan we nog steeds helemaal achter. Dus,
en wat was de beweegreden om te gaan?
Ja, de beweegreden om te gaan was voornamelijk ervaring die wij hebben gehad door samen, ook met mijn partner, een paar maanden in het buitenland al gewoond te hebben. In Curaçao, voor de stage van mijn vriend. Ik studeerde toen nog. En dat beviel zo goed dat we zeiden, dat willen we nog een keer, maar niet zo ver weg. Want Curaçao vonden we toch wel echt ver. Ook familie, vrienden, toch moeilijker om dan te komen bezoeken.
Ja, en tijdsverschil natuurlijk
ook. Ja, dat ook. Ja, ja. Dus in die zin was dat één van de elementen. En het andere element was mijn studie. Dus ik heb internationale bedrijfscommunicatie gedaan. Dus een soort bedrijfskunde met heel veel marketing en interne communicatie erbij. En daar kon je een taal en een land bij kiezen. En daar heb ik voor Spaans gekozen, voor Spanje. En dus ik had Spaans geleerd en ik dacht, ja, zo zonde om dat Spaans 4 jaar lang op de universiteit erin geknald te hebben en er niks mee te doen. Dus laten we gewoon proberen om naar Spanje te gaan en kijken hoe het bevalt. Dus we hebben een beetje onderzoek gedaan van waar dan in Spanje. Ja, en dan merk je toch dat Barcelona aantrekkingskracht heeft op Nederlanders. En daarom zijn we toen ook hier geland uiteindelijk.
Ja. Wauw, leuk hoor.
Ja.
En hoe ben je hier gekomen en wat heb je toen qua werk, hoe is dat toen gegaan, qua baan?
Ja, ik had in Nederland mijn baan opgezegd, dus ik zei, we sluiten het hier af. Dus die vaste baan waar iedereen van zei, zou je dat wel doen? Nou, die heb ik opgezegd. En toen ben ik eigenlijk via mijn netwerk, ook in Nederland al, via, waar iemand hier vertelde van wij gaan naar Barcelona. Toen zei diegene, wow, daar ken ik nog wel wat mensen en ik heb daar ook gewerkt voor HP. Dus misschien hebben ze daar nog wel mensen nodig. En zodoende, dus via netwerk toen al. Is dat balletje een beetje gaan rollen. Heeft hij mijn cv doorgestuurd. Heb ik interviews gehad. En echt binnen een week nadat ik het op had gezegd. Bij mijn oude baan had opgezegd. Had ik al een baan in Barcelona. Wow. Voordat we überhaupt hier waren. Dus dat was ook wel een hele fijne start. Ook met, ja, je weet het, weet het allemaal denk ik. Het zoeken naar een woning. Waar je dan voor je huurcontract toch weer iets moet laten zien van een contract. Dus dat hielp heel erg. Ja, een stukje basis hier naartoe te komen. Het was niet dat ik meteen dacht, van dit is mijn droombaan of zo. Maar het was een goede basis. En uiteindelijk heb ik 6,5 jaar bij HP gezeten. En dat beviel. Ik heb daar heel erg door kunnen groeien. Heel veel kunnen leren. De eerste keer managementposities kunnen hebben. Dus uiteindelijk was dat een hele goede stap om daar te starten.
En veel Nederlanders zitten daar ook bij, hè?
Ja. Zitten heel veel Nederlanders en ook andere nationaliteiten. Dus het was echt zeg maar zo'n soort een verlenging van Erasmus moet je het bijna zien. Dus allemaal jongere mensen bij elkaar vanuit allerlei hoeken van de wereld. En het was gewoon ontzettend gezellig en leuk. Een leuke manier van leven en om te starten om de stad te leren kennen. Dus allemaal van veel mensen van buitenaf. En daarmee ga je met elkaar ook die stad leren kennen. Dus dat was ook wel heel mooi. Om zo,
Wat gaaf. En had je partner toen ook al een baan dan? Of?
Niet in hele... hij heeft ook eigenlijk relatief snel een baan gevonden. Een project in eerste instantie van een paar maanden. En daarna begon eigenlijk die hub van HP hier ontzettend te groeien. En toen is hij ook bij HP aan de slag gegaan. Toen hebben we samen
leuk.
Bij HP gezeten.
Gezellig.
Ja, heel gezellig.
Yeah.
Wel enigszins overlap af en toe. Maar over het algemeen andere afdelingen. Dus we hadden niet in ons directe werk met elkaar te maken.
Nee.
Maar wel daarmee ook in dezelfde vrienden, collega groep terecht te komen. En wel makkelijk ook met samen naar werk gaan en samen naar... Dat was eigenlijk wel heel, heel leuk.
Leuk.
Ja.
Ja, misschien is het wel goed voor de luisteraars om nu ook eventjes te horen wat je nu doet, hè? Want ik heb het al een beetje geïntroduceerd, maar ik ben heel benieuwd. Vertel eens over de MBSO.
Ja, wat ik net zei, ik had dus niet mijn droombaan bij HP. Hoewel ik daar ontzettend veel geleerd heb en het heel leuk heb gevonden om daar te werken. Ben ik sinds 2016 begonnen bij het MBSO. En dat was echt een match, made in heaven, ik weet niet hoe je het moet noemen. Maar toen ik het profiel zag en dat werd doorgestuurd door een vriendin van mij, die zei, ik las het profiel en dat ben jij. Toen ik dacht, even kijken. En dat heb ik gedaan en toen zag ik inderdaad die match. En ik heb nu wel het gevoel dat ik echt een baan heb waar alle elementen van dingen die ik leuk vind in het werken terugkomen. Dus wat wij eigenlijk doen als MBSO is het helpen van Nederlandse bedrijven. Om zaken te doen op de Catalaanse markt en de Aragonese markt. Zeg even Spanje en wij focussen ons dan op die twee regio's. En in samenwerking met de ambassade werken we natuurlijk aan heel Spanje. Want er zijn genoeg bedrijven die zeggen ik wil zaken doen in Spanje. Maar die weten nog niet precies waar ze willen beginnen of ze willen het hele land bestrijken. Dus dat is het heel in het kort het werk wat ik doe. En dat heeft natuurlijk heel veel facetten. Dat is proactief laten zien wat de Spaanse markt is en wat voor kansen daar zijn voor Nederlandse bedrijven. Dat kan zijn dat bedrijven al heel duidelijk weten, wij komen naar Spanje of naar Barcelona of naar Zaragoza of waar dan ook. En wij gaan ze helpen met het koppelen aan de juiste mensen, de netwerken, brancheverenigingen, het zoeken van potentiële zakenpartners. Dus het is een heel palet eigenlijk aan services die wij vanuit de MBSO en vanuit de Nederlandse overheid in die zin verlenen aan Nederlandse bedrijven. Met internationaliseringsambities.
Wauw, ja. Dus het hele traject van de start te zoeken naar waar je het wil gaan doen. En dan hoe je het gaat doen. En alles erop en eraan.
Ja. Ja.
Zijn er nou veel bedrijven die hier starten?
Ja, dat doen veel Nederlandse bedrijven. We hebben in Spanje bijna 3000 Nederlandse bedrijven die hier actief zijn. In Catalonia zijn het er ruim 780. Dus we hebben echt wel een hele grote base aan bedrijven met meer dan 30% Nederlands kapitaal. Die zaken doen op de Spaanse markt.
Wauw. En wat voor type bedrijven zijn dat? Of is dat heel uitgebreid?
Ja, dat is een hele leuke vraag altijd. Want dat vragen veel mensen. Welke branche dan? Denk je, eigenlijk in alle branches. Dus het is echt bizar om te zien hoe divers de Nederlandse bedrijven zijn die hier zitten. Je bent echt van bedrijven die... in een fabriek aan bouwen zijn, tot bedrijven die cloud solutions hebben, tot matrassen, de kaarsen. Het zit op alle vlakken.
Wow.
Dat is heel leuk. Ja. Dat is ook de diversiteit die ik zo leuk vind. Een van die facetten is de diversiteit aan bedrijven en die je leert kennen. En het is vaak ook die ambitie die je ziet bij die bedrijven. Want ze zijn bezig met bouwen, bezig met een nieuwe stap. En dat is gewoon heel erg leuk om daar onderdeel van te zijn.
Is dat nou meer geworden? Want je bent natuurlijk vanaf 2016 al hierin actief. Zie je dat dat toe is genomen, die aantal Nederlandse bedrijven die hier naartoe komen?
Ja, het blijft wel groeien, laat ik het zo zeggen. Dus ik kan je niet zeggen hoeveel het per jaar precies groeit, maar het blijft wel groeien. En ook de aanvragen en de handelsvragen die wij jaarlijks beantwoorden, dat is een stijgende lijn. Dus dat, we weten natuurlijk niet hoe dat dit jaar zal zijn. Over het algemeen hebben we het nu gewoon nog steeds heel erg druk.
Ja, maar nu ook, hè? Want we kwamen net aan en zeiden, nou, ik heb het eigenlijk nog steeds hartstikke druk, ondanks de corona.
Ja.
Heel veel bedrijven die toch hier wel willen zien.
Ja.
Willen kijken wat hier de kansen zijn.
Ja, absoluut. Ik denk dat corona in die zin op een aantal vlakken meespeelt in die overweging. Aan de ene kant misschien het spreiden van je risico's, dus op meerdere markten actief zijn. Ik denk ook een stukje nearshoring, een stukje bedrijven zich meer focussen op iets nabijere markten. Mm-hmm. Dat is een tendens die we een beetje zien.
In plaats van over de oceaan.
Meteen heel groot aan te pakken. Ja, zeker met alle reisrestricties die op dit moment gelden, kan je soms misschien iets beter, iets dichter bij huis beginnen. Ja. Of op dit moment je iets meer daarop focussen. En tot slot misschien ook een stukje reflectie, dat bedrijven tijd hebben om even na te denken, wat zijn onze logische volgende stappen
En daarmee
een strategie aan het volgen zijn in plaats van alleen maar in de waan van de dag uit het voeren zijn.
Ja. En zijn er wel eens bedrijven die jij adviseert om het bijvoorbeeld niet te doen? Omdat dat de markt hier niet geschikt is voor hun product of dienst? Of...
Ja, die voorbeelden hebben we ook. Het is vaak inderdaad een stukje marktverkenning. Waar we dan bij helpen is dus aan de ene kant proactief signaleren waar de kansen zitten. Soms komen de bedrijven die in andere segmenten terugkomen. Die stellen vragen over regelwetgeving, over de market readiness, zeg maar. Om te kijken van, is de markt daar klaar voor? En daar komt inderdaad af en toe een negatief advies uit. Dat we zeggen, misschien nu nog niet, misschien over een paar jaar. Dat gebeurt wel.
Ja. En is er één advies wat je terugkerend ziet bij de verschillende bedrijven? Hè, qua als ze naar Spanje gaan, dat is eigenlijk voor ieder bedrijf wel goed om te doen.
Er zijn wel adviezen waarvan je denkt dat... Je merkt in ieder geval dat de mentaliteit bij de Nederlanders vaak is van, ik kom een nieuwe markt op en... Ik heb bepaalde doelstellingen, daar zijn Nederlanders ook heel duidelijk in, dat ze goals hebben van dit is wat ik het eerste jaar wil bereiken, dit het tweede jaar. En die zijn af en toe, niet altijd, maar die zijn af en toe best wel ambitieus. En dat proberen wij al vaak wel een beetje in een soort verwachtingsmanagement te doen. Want je kan hier ontzettend goed zaken doen, maar je moet hier je wel echt richten en focussen op bijvoorbeeld het opbouwen van een netwerk. Zeker als jij als nieuw bedrijf een markt opkomt.
Ja.
Heel veel bedrijven kiezen ervoor om met een handelspartner te werken, een zakenpartner. En op dat moment pak je iemand die al actief is en die al een netwerk heeft in een land. En dat versnelt jou, de manier waarop je zaken kan gaan doen en de snelheid daarvan. Wil je het echt allemaal zelf gaan doen, dan moet je wel rekening mee houden dat je echt moet gaan bouwen aan die relaties. En dat je netwerken op moet gaan bouwen en aan moet gaan spreken. Dat is hier gewoon belangrijker dan het in Nederland is.
Ja.
Ik weet niet dat het in Nederland niet belangrijk is, maar hier heeft het een zwaardere factor. En het kost je meer tijd en energie als je dat in een nieuw land moet gaan opbouwen. Dus dat is wel iets waar een soort verwachtingsmanagement wat we vaker aanstippen bij Nederlandse bedrijven.
En heb je daar dan nog tips voor hoe je dat dan kan doen, dat netwerk opbouwen?
Bijvoorbeeld door bij ons aan te kloppen. Wij hebben natuurlijk als Nederlandse overheid hier in het buitenland hebben we dan gewoon goede contacten met instanties, met lokale overheden, met brancheorganisaties, maar ook met een netwerk aan professionals om ons heen. Waarmee we kunnen helpen om de eerste contact een beetje te leggen. Dus dat is een van de services die wij bieden. Om bedrijven een beetje te helpen van ga met die praten. Zeker omdat dingen zo brancheafhankelijk en comunidad afhankelijk zijn hier. Is het belangrijk dat ze daar een beetje gevoel bij krijgen. En daar kunnen wij een stukje van beantwoorden. Maar vaak vind ik het nog belangrijker dat ze met mensen uit diezelfde daadwerkelijke branche gaan praten.
Ja.
Om daar nog meer gevoel bij te krijgen.
Dus jouw rol is daarin heel belangrijk om mensen te verbinden met elkaar. Hè? Om even persoonlijk te maken heb ik dat ook heel erg met jou ervaren. Hè? Dat je mij echt hebt geholpen om met de juiste mensen in contact te komen. En op de juiste beurzen te staan. En met de juiste potentiële partners. Dus ook echt bedrijven die weer jou kunnen helpen aan nieuwe klanten om daarmee te gaan praten. Dus dat is denk ik echt de kracht ook van MBSO inderdaad. Die brede, het brede netwerk waar je mensen met elkaar verbindt.
Ja, zijn er dan ook nog andersoortige MBSO's, maar dan in Valencia, Madrid? Of is
nee, we hebben, MBSO dus in Barcelona zitten. En dan hebben we de ambassade in Madrid zitten natuurlijk. Met de economische afdeling die in principe hetzelfde werk doen. En daarnaast is er ook nog een heel netwerk aan honorair consuls. Dus honorair consulaten. Waar ook de honorair consuls al dan niet actief zijn op economisch vlak en ook kunnen helpen. Die wenden wij ook vaker aan om bepaalde contacten, netwerken, et cetera, aan te sluiten. Dat zijn over het algemeen mensen met een heel breed netwerk.
Ja.
Maar dat is ook weer een van de elementen wat jij net noemt, dat verbinden. Dat is een van die elementen die ik eigenlijk het leukste vind aan mijn werk. Dat je gewoon luistert naar wat heeft iemand nodig, wat heeft een bedrijf nodig, wat heeft een persoon nodig. En dat te verbinden aan wat iemand anders te bieden heeft. En dat is gewoon heel mooi om die connecties te maken waar je kan faciliteren. En,
dus de mensen kunnen jullie ook goed vinden vanuit Nederland. Wel het idee dat ze wel echt weten. Want voor mij was het heel duidelijk van oké, ik ga met Lotte Engels van de MBSO. Doen jullie daar ook promotie voor in Nederland? Hoe weten mensen dat ze bij jullie moeten zijn?
Ja, we hebben een heel mooie website. Ik moet eigenlijk geen website meer noemen, maar we hebben een digitaal handelskantoor. En dat hebben we ontwikkeld en opgezet al een hele tijd geleden in samenwerking met de ambassade in Madrid. En dat is eigenlijk een soort van welkomstportal waar mensen al heel veel basisinformatie kunnen vinden over zaken doen in Spanje, over de verschillende regio's, over de verschillende sectoren. En je merkt dat we zijn ook echt wel druk aan het werk om dat ook op social media goed te promoten, om dat goed neer te zetten. Dus die focus om in Nederland goed vindbaar te zijn, die is er absoluut. We zijn natuurlijk ook uitvoerend uit het buitenland orgaan van de RVO. Dat weten mensen ook wel te vinden in Nederland. De ambassades over het algemeen ook wel. Maar je merkt wel dat je nog steeds wel eens met bedrijven spreekt die zeggen van ik wist niet dat jullie dit deden. En dat is een continue effort die we moeten doen en die we moeten blijven doen. Ja. Om te zorgen dat bedrijven ons gewoon goed kunnen vinden vanuit Nederland.
Ja, echt als startpunt om hier dan door te gaan. Ja, mooi. Hey, naast de MBSO ben jij natuurlijk ook heel actief bij de kring. Hè? Wat is precies jouw rol en wat is de kring en wat is jouw rol? Beide dingen.
Nou, de kring is eigenlijk de businessclub van Nederlandse ondernemers in Barcelona. En ik ben daar sinds 2 jaar voorzitter van. En dat betekent eigenlijk dat wij tot in coronatijden elke maand hele mooie evenementen organiseerden voor onze leden. Waarin ze bij elkaar kwamen, kennis en informatie met elkaar uitwisselden. Maar voornamelijk ook elke keer luisterden naar een hele inspirerende keynote spreker. En daarna samen aten, drinken en verder praten. Dus het had sociale aspecten, zakelijke aspecten. Educatieve aspecten inderdaad. Dus het is eigenlijk een plek waar we 1 keer in de maand bij elkaar kwamen. Met de community van Nederlandse ondernemers in Spanje, of in Barcelona in dit geval. En van elkaar leren en elkaar inspireren, dat is eigenlijk een beetje de tagline. Ja. En op hele mooie plekken komen, want dat is het natuurlijk ook. We proberen elke event op nieuwe locaties te doen, zodat mensen de stad ook leren kennen en op speciale plekken komen waar je normaal gesproken niet zomaar komt. Dus eigenlijk ook altijd de kring bij de kring. Ontmoet je nog eens iemand en met de kring kom je nog eens ergens. Dus je komt op nieuwe plekken en je ontmoet interessante mensen.
Leuk. En jij helpt dus ook helemaal met die organisatie dan. Dan ga je zo'n plek uitzoeken.
Het is eigenlijk van A tot Z. Het is heel divers, ook de dingen die we doen. Het is het uitzoeken van de sprekers. Het is het uitzoeken van de locaties. Het is de website. Nu ook een beetje opnieuw uitvinden met online events. Ja. We hebben dan in november hebben we de Nationale Business Meeting, waar we dus eigenlijk alle businessclubs uit heel Spanje bij elkaar brengen. Waar dus alle businessclubs uit Spanje 1 keer per jaar bij elkaar komen. Dat zou in Sitges zijn geweest dit jaar. Mm. Met keynote spreker Jan-Peter Balkenende, de ambassadeur van Nederland hier in Spanje. Dus een ontzettend mooi evenement waar dan ook een aantal ondernemers in het zonnetje werden gezet. Omdat zij de prijs hebben toegereikt krijgen, uitgereikt krijgen van beste Nederlandse ondernemer in Spanje en beste Nederlandse starter in Spanje. En wat special awards voor bedrijven die mooie dingen doen op andere vlakken. En dat zou hier plaats hebben gevonden. Dat gaan we nu helemaal online doen, dus dat is ook wel heel spannend. Maar je leert er ook wel heel veel van.
En welke dag is dat?
20 november.
20 november. Ja. En kunnen daar ook mensen aan mee die nog niet in Spanje gevestigd zijn, maar wel informatie willen krijgen?
Ja, dat kan zeker. Inschrijving is gratis en ik kan misschien een link doorsturen, zodat je die toe kan voegen.
Kunnen wij in de show notes zetten?
Ja.
Oké. Laten we dat eventjes doen. Dus dat is ook, dat is op zich alweer het leuke van online, hè? Dat er misschien nu meer mensen bij kunnen zijn dan normaal.
Ja, je maakt je publiek iets breder of zo. Dus dat is, je trekt misschien meer mensen aan, want een reis naar Sitges, dat was voor mensen, zeker als je nog in Nederland zou zitten, toch wel iets... groter dan ja, meer een onderneming dan gewoon even inloggen en luisteren wat er eigenlijk allemaal gebeurt. En,
Wat kost een lidmaatschap?
Lidmaatschappen bij de kring die zijn er eigenlijk van zilver, dat is €295 per jaar, waar je 5 evenementen bij kan wonen, tot het standaard lidmaatschap waar je dan eigenlijk 11 events per jaar hebt, inclusief het kerstdiner. Dit kost €440 en je hebt ook een bedrijfslidmaatschap waar je eigenlijk elke keer iemand anders van jouw bedrijf kan sturen en dat is €560.
Oké, dat is goed om te weten. En ik denk het ook wel goed om even te belichten dat de MBSO, alle diensten die daaruit worden geleverd, in principe kosteloos zijn, toch?
Klopt. Ja, wij zijn een overheidsinstantie en wij willen echt het Nederlandse bedrijfsleven ondersteunen. En die services die wij doen, die zijn vrijblijvend.
Ja, mooi.
Stel, ik ben dan een ondernemer en ik zit dan in Nederland of al in Spanje. Wat zouden dan qua resultaten wat je kunt halen uit zo'n lidmaatschap van de kring?
Ja, ik denk dat het voor iedereen anders is. Want dat proberen wij ook wel eens bij onze leden te achterhalen. Waarom ben je lid? De een is lid omdat hij het gewoon interessant en leuk vindt om met gelijkgestemden of mensen die dezelfde ervaring hebben bij elkaar te komen één keer per maand. En informatie, of in ieder geval een beetje met elkaar te praten over hoe het gaat in jou of jouw eigen business. Of de business van je medekringlid. Anderen doen het voor de keynotes of de mooie plekken waar ze komen. Maar er zijn er ook natuurlijk een heel aantal die daar zakelijke beweegredenen voor hebben. En je kan daarmee ook, denk ik, zeker als nieuw lid, heel veel halen. Omdat er echt mensen al jarenlang lid zijn en heel veel ervaring hebben met het zaken doen hier. Dus je merkt ook echt dat daar informatie wordt uitgewisseld op het vlak van heb je er wel eens meegemaakt? Hoe heb je dit gedaan? Dus dat mensen aan elkaar die vragen kunnen stellen. Ja, ja. En andersom ook natuurlijk mensen die al heel lang hier zitten en in bepaalde sectoren zitten. En juist nu bijvoorbeeld die hele digitale transformatie in moeten. Die naar de jongere ondernemers kijken of de ondernemers die zich focussen op het hele social media en het online gebeuren. Die daar toch meer gedreven of bedreven in zijn. En op die manier ook dat het werkt het beide kanten op.
Ja, eigenlijk elkaar helpen, netwerken en elkaar verder brengen eigenlijk als
precies.
Het ware.
Ja, en dus inderdaad, en dus op die plaatsen de personen leren kennen. Maar ook de sprekers die komen zijn echt interessant. Ja. Dus het zijn echt wel topics waar je ook echt wat mee kan, denk ik.
Hey Lotte, we praten heel veel over je werk, over MBSO, over de kring, maar iets meer persoonlijk. Waar moest je eigenlijk aan wennen toen je hier naartoe kwam? In 2009 was het?
Nou, ik heb eigenlijk niet zo heel veel moeten wennen. Ik denk dat ik eigenlijk wel het heerlijk vond om de manier van leven waar we hierin terecht kwamen, dat heel erg beviel vanaf het begin. Dus ja, wennen. Ik heb het gevoel dat ik niet echt heb hoeven wennen aan het leven hier. Nee, ik vond het heerlijk. En ik vind het nog steeds heerlijk. Ja. Het veel buiten zijn. Het spontane. Het stukje iets minder gepland en vastgezet. Dat vind ik een heerlijke manier van leven.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Hey, en wat vind je dan echt heel irritant of vervelend van wonen aan hier, leven hier?
Ja, niet heel veel, want anders was ik denk ik al lang terug geweest. Ook daar zit weinig pijn, maar er zijn wel dingen die anders zijn en waar je af en toe je aan kan storen. Zo vind ik bijvoorbeeld dat de communicatie hier vaak weinig transparant is. Dus dat merk ik ook in het zakelijke leven, maar ook privé. Dat je af en toe als je een vraag stelt aan iemand en diegene heeft het antwoord niet, dat kan natuurlijk, dat heb ik zelf ook vaak genoeg. Maar dan laat je soms wat transparantie zien in het proces wat je dan doet om dat antwoord te verkrijgen. En die transparantie krijg je heel vaak niet. Dus dan hoor je heel lang niks. En dan kan best zijn dat iemand daar wel mee bezig is. Maar dan heb je zelf het gevoel dat je 10 keer aan de bel moet trekken om te vragen. En is er nog iets veranderd? Terwijl ik mijn eigen mentaliteit en ook wat ik gewend ben uit Nederland is dat mensen daar proactiever in zijn. En dat vind ik af en toe wel lastig. Lastig om mee om te gaan. Ook lastig om dat een beetje mee te nemen in die verwachtingssetting bij Nederlandse bedrijven.
Ja, dus meer tussentijdse updates, elkaar in contact houden, updates geven, dat soort zaken.
Ja, precies dat stukje. Ja. Dat transparantie van het proces. Dat je niet meteen het antwoord hebt of is niet erg, maar het feit dat er dan niks zichtbaar is van wat je dan aan het doen bent om dat antwoord te verkrijgen, dat vind ik lastig. Ja.
En hoe ga je daar nu al mee om?
Ja, dat vind ik nog steeds wel lastig af en toe. Zeker als dingen persoonlijk zijn of zo. Dan vind je is dat helemaal lastig. Ja. Zakelijk kan je dat dan iets beter hebben in perspectief plaatsen. En weten van, dat is zoals het hier gaat. En Je hebt op die manier ook wel, doordat je een goed netwerk hebt, de gelegenheid om mensen dingen te vragen of via misschien achter wat informatie te komen. Dus dat helpt ook wel. Maar over het algemeen is het ook gewoon een stukje paciëntia. Een stukje je neerleggen af en toe bij dat je niet direct dat antwoord krijgt. Of dat je van tevoren ervan uitgaat, dat zal wel zo en zo lang duren.
Ja.
Dat je daar iets meer marge in bouwt.
Ja, je eigen verwachtingsmanagement
aanpassen. Iets bijstellen. Ja.
Grappig, ja. Hey, en wat vind je nou het grootste verschil tussen Nederland en Spanje? Je kan ook twee dingen noemen, dus echt zakelijk gezien en privé gezien.
Privé gezien vind ik dat ook wel het stukje, planning en flexibiliteit. Waar hier, zeker toen ik in het begin bij HP begon en daar werkte, dat het heel vaak was van spontaan na werk, kom we gaan wat drinken, kom we gaan wat eten. En dat merk ik nog steeds, dat het er echt in zit dat mensen daar open voor staan. En ik merk in Nederland dat dat veel meer gepland is. Dat wil niet zeggen dat het minder gezellig is of zo, maar ik merk dat als wij naar Nederland teruggaan, op vakanties of weekendjes of weekjes, dat dan alles echt van tevoren ingeboekt moet worden, want anders gaat het gewoon niet gebeuren. Ja. En dat is hier, dat vind ik het fijne ook wel van hier, dat toch af en toe spontaan er tussendoor komt. En dat dan, waar je dacht dat je even één drankje met iemand gaat doen, dat je gewoon de hele middag op het terras zit en aan het praten bent. En dat kan allemaal. Dus dat vind ik wel een groot verschil.
Is dat nu ook nog steeds? Want je zei net al dat je kinderen en het gezin kan me voorstellen dat het misschien, toen je bij HP zat, zonder dat het makkelijker ging, maar nu...
Nee, dat is nu eigenlijk nog steeds. Ook met ouders van school. Natuurlijk moet je af en toe ook plannen. Iedereen heeft een drukke agenda en werkt. En de combinatie met kinderen erbij maakt het alleen maar drukker. Maar je merkt hier, en dat vind ik ook wel is ook een verschil, maar ook wel iets heel moois. Dat de manier hoe mensen tegen kinderen aankijken hier. Je kan eigenlijk nog steeds heel veel met kinderen. Weet je, mensen van tevoren zeggen, je leven gaat veranderen. Dan denk je, ja, tuurlijk verandert je leven. Maar... Aan de andere kant, het kan hier allemaal ook met kinderen. Je kan hier 's avonds gaan uit eten om 10 uur met je kinderen. En niemand kijkt je aan van, wat doe jij nog met je kinderen op straat? Wat in Nederland, ook misschien gechargeerd gezegd, maar wel vaker gebeurde. Als je dan, er komen kinderen binnen. En dan wordt het misschien vaker gezien als overlast voor de andere gasten of zo. En hier komen de mensen die in het restaurant werken met kleurplaten en tekeningen. Of ze nemen ze mee de keuken in. Of weet je, het is gewoon, je merkt dat die houding naar kinderen heel open is. En dat maakt het voor de ouders ook gewoon heel relaxed. Want daardoor durf je ze ook mee te nemen. Ja. En heb je niet het gevoel van, hebben het liever niet of zo.
Ja, precies. Ze zijn er gewoon dol op. Ja, dus dat hele spontane, open, vrij, dat zijpelt door in van alles. Ja. Ook in het gezinsleven, alles wat je dan weer daarin doet. En eigenlijk heb je dus, zakelijk gezien gaf je aan, dus die transparantie. Is dat ook echt het grootste verschil, denk je? Of heb je nog andere dingen waarvan je zegt, van zakelijk gezien is dat echt het grootste verschil?
Nou, dat is misschien niet per se het grootste verschil, maar wel het verschil waar ik zelf het meeste moeite mee heb. Ja. Laat ik het zo zeggen. Het zal voor veel bedrijven misschien soms anders zijn. Maar dat is wel een verschil waar ik merk dat andere mensen ook wel tegenaan lopen. Ja. En waar je dan ook dat verwachtingsmanagement een beetje in moet doen.
En ook nog, want we hebben het heel even kort over Nederland. Mis je eigenlijk nog wel eens dingetjes uit Nederland?
Ja, natuurlijk. Vooral ook natuurlijk vrienden, familie, dat blijf je wel missen. Maar je leert er wel mee omgaan, maar dat blijf je zeker op bepaalde momenten missen. Zeker ook in de coronatijd maakt dat even extra moeilijk. Maar over het algemeen, door mijn werk heb ik ook heel veel contact en relatie met Nederland. Dus daardoor ben ik vaker in Nederland. Ja. En heb je ook heel vaak gewoon de contacten met Nederland, Nederlandse bedrijven. Dus in die zin kom je er zo vaak mee en zoveel mee in aanraking dat je het bijna niet kan missen.
Nee.
Bijna niet hoeft te missen.
En dat je dan ook eigenlijk bijna voelt dat Barcelona een soort van achtertuin is van Nederland.
Ja, de eerste maanden, jaren dat wij hier gezeten hebben, hadden wij volgens mij echt elk weekend bezoek.
Ja.
Dan was het gewoon, als wij uit ons werk kwamen, dan zaten de mensen al op het plein klaar. Weet je, dat waren ook weekendbezoekjes, omdat het zo dichtbij is. Ja, dat was...
Dus privé en zakelijk, hè? Want inderdaad zakelijk ook. Je ziet al die bedrijven, je reist heen en weer naar beurzen. Het is gewoon bijna één geheel dan, hè? Ja, er zitten natuurlijk twee vliegen tussen, maar dat zit dan ook.
Ja. Dus dat is wel heel fijn. Dat maakt wel dat je het minder hoeft te missen, omdat je toch heel veel contact en relatie met Nederland onderhoudt. Ja.
Ja, leuk.
Je vertelde net nog dat je twee kinderen hebt. En ik was benieuwd van hoe is dat voor jou geweest om hier je kinderen te krijgen? Hoe is dat gegaan?
Ja, eigenlijk moet zeggen dat ik heel tevreden tot op heden ben geweest met het hele medische de zorg hier. Dus dat is allemaal heel soepel verlopen en veel controles. En dat gaat allemaal eigenlijk heel, heel soepel liep dat, die zwangerschap. Natuurlijk zijn dat ook weer momenten waarop je wel weer die Nederland af en toe mist. En de kennis en ervaring van vrienden die wel al kinderen hebben. En je ouders natuurlijk, je schoonouders die je daar toch een stukje buiten laat zonder dat zij daar een keuze in hebben. Dus dat is ook wel, dat is toch wel moeilijk op momenten. Aan de andere kant ook hier weer heel dichtbij. En daarmee, toen mijn oudste dochter is geboren, heeft de hele familie echt meer dan een maand in een huisje buiten de stad gezeten.
Oh, leuk.
Heel erg intensief ook die geboorte en die eerste weken kunnen meemaken. Dus dat zijn ook wel hele speciale dingen. Dat hebben mensen in Nederland misschien, ook al wonen ze dichtbij, weer niet. Dus
nee.
Dat vind ik ook vaak met als ik naar Nederland ga. Dan, je moet wat plannen, maar je hebt dan zo'n quality time met de mensen. Omdat je ze maar even ziet, is dat soms veel waardevoller dan dat je ze misschien wel 50 keer in een jaar ziet. Maar heel kort en niet echt de tijd hebt om een gesprek met elkaar te voeren.
Dus dat, en als ze hier komen ook, dan heb je een hele vakantie met ze.
Ja. Dus het is veel intensiever daarmee. En dat vind ik ook altijd wel heel mooi. En dat is natuurlijk ook een stukje bij dit. Ook als mijn ouders hier nu komen of wij gaan naar Nederland, dan zit je bij elkaar bijna vaak in huis. Dus dan leef je veel kwalitatiever met elkaar samen dan dat je, en veel nauwer met elkaar samen dan dat je elkaar elke week een paar uurtjes ziet omdat je op bezoek komt of zo. Dus die aspecten. En voor de rest, met kinderen, wat ik zei, wordt hier heel erg op alle vlakken. Iedereen is er gek van. Er zijn ook wel dingen waar je aan moet wennen. Toen mijn dochtertje echt heel klein was, dat ik met haar op straat liep. En dat gewoon een man stopt en zegt, oh, mag ik het even eruit pakken? Dat ik wat? of in de bus, weet je. Dan gaan ze gewoon bij onbekende mensen op schoot zitten. En dan gaan ze daarmee praten. En die mensen vinden het allemaal prachtig. En dat kan allemaal. Dat is ook heel mooi. Maar dat zijn wel dingen waar je aan moet wennen. Dat je denkt, oké.
Om het open weer. Ze zijn gewoon dol op kinderen.
Dol op kinderen. Ze nemen ook, we hebben een keer gehad een sietje. Zaten we in een barretje. En dan komt er iemand en zegt, mag ik het even vasthouden? Ja, oké. En dan gaat ze gewoon naar een andere tafel. Ging ze zeggen, dit is Mila. En aan de vriendinnen laten zien. Mijn vriend en ik zaten van, ons kind. Het is heel bizar. In het begin, nou, raak je daar helemaal aan gewend.
Ja.
Maar in het begin was dat echt wel af en toe van, het is gewoon anders. Ik was natuurlijk in Nederland, daar heb ik ook geen kinderen gekregen in Nederland. Dus ik weet niet hoe dat daar, misschien is dat nu ook wel zo. Maar ik weet wel dat ik dat later op werk zei. En dat ze zeiden, dat is heel normaal hier. Prima. Ja. Maar daar moest ik wel even aan wennen. Ja.
En de bevalling en dat soort dingen, ging dat allemaal goed? Had je private of public?
Wij zijn privé verzekerd. Dus in die zin het is bijna een hotel waar je bij bevalt. Dus het is allemaal gewoon heel goed geregeld. En wat ik zei, veel controles, goede kwaliteit van de zorg. En ook, je bent daarna 2 dagen in het ziekenhuis. Dat is natuurlijk iets anders dan in Nederland. Ik vond dat eigenlijk wel, heb dat als heel positief ervaren ook. Omdat je zeker in het begin toch een beetje zoekende bent naar dingen.
Ja.
En het is wel fijn dat je iemand waar je de hele tijd vragen aan kan stellen bij de hand hebt.
Want in Nederland moet je direct naar huis of zo na een dag? Wat is het?
Normaal gesproken ga je gewoon meteen naar de bevalling naar huis. Dat kan zelfs. Krijg je wel wat kraamzorg. Dat heb je hier natuurlijk niet.
Ah, ja.
Dus ik had wel het fijn dat is een beetje dezelfde. Dat duurt eigenlijk langer in Nederland. Dus dat zal tegen elkaar. Kan je natuurlijk ook afwegen. Ik had natuurlijk wel mijn moeder en mijn schoonmoeder hier. En vader en schoonvader natuurlijk ook. Dus dat hielp ook in die zin. Maar er wordt meer opgevangen door de familie daarna.
Ja.
Dus dat was wel fijn dat zij hier
die kwamen
waren.
Toen meteen.
Die waren meteen hier. Ja, die waren meteen. Die waren al hier. Die stonden al standby. Dus dat was ook wel, dat is ook wel heel mooi dat toch kan.
Ja.
En voor de rest is het gewoon heel, dus die zwangerschap en de bevalling heel prima verlopen.
Ja. En was je lang vrij ook van je werk?
Ja, je krijgt hier meer dan in Nederland. Je hebt volgens mij, het is tegenwoordig iets aangepast. Ik had destijds 4 maanden na de bevalling. En vervolgens heb je dan ook nog, als je borstvoeding geeft, krijg je nog langer. Krijg je nog extra, dat ligt volgens mij aan je werkgever wel. Kan je daar wat extra dagen bij krijgen nog. Dus in principe denk ik dat ik begonnen ben ongeveer met 5,5 maand of zo. Toen mijn dochtertje 5,5 maand was.
Wauw. Ja. En jouw vriend ook?
Mijn vriend is niet zo lang vrij geweest. Tegenwoordig is dat dus langer inderdaad. Dat is verlengd, recent. Ja. Maar ook wel, zeker langer dan de We waren 2 dagen of zo was het in Nederland. Maar dat is nu ook verlengd. Hè? Ja. Nu 2 weken of zo. Dus ja,
5 volgens mij, dacht ik.
5 weken al. Ja. Dan gaan we de goede kant op.
Maar nog niet zo equal als dat er hier in Spanje is.
Nee. Dus dat was eigenlijk, ja, dat was. Ik vond dat prima te doen, zeg maar. Er zijn ook landen net als Duitsland en Zweden, volgens mij, waar je een jaar thuis kan zijn. Ja. Nou ja. Het heeft ook vast zijn voordelen, maar ik vond ook wel, ja, op een gegeven moment ben je ook alweer een beetje klaar om te gaan werken en weer buiten het zorgen ook weer even je eigen persoon te zijn.
Ja.
En dat, ja, dat vond ik wel mooi dat je die combinatie, die combinatie vind ik altijd, heb ik altijd een hele fijne combinatie gevonden en dat vind ik nog steeds. Ik denk doordat ik werk, dat ik ook extra blij ben als ik terug naar mijn kinderen kan en daardoor gewoon weer ook een betere moeder ben of zo.
Ja, dus het blijft meer in balans.
Ja, ik vind dat echt een hele fijne. Dat zal voor iedereen persoonlijk kan dat anders zijn, maar ik vind die balans heel fijn.
Ja. En hoe oud zijn je kinderen nu? Gaan ze naar school?
Ja, ze zijn 8 en 5 en ze gaan hier in principe vanaf de 3 jaar naar school, naar PTS. Dus ze zitten al een hele tijd op school. En ik moet ook zeggen dat ik daar ook heel erg blij mee ben. Met de school die we gevonden hebben. Ja, ik weet dat het moment voor mij wel ook een moment was van, oké, ze moeten nu naar school. Kunnen we dat dan niet beter in Nederland doen? Weet je, dan weet ik hoe dat werkt en zo. Maar als je daar een beetje in gaat verdiepen, dan... en we hebben dus een aantal scholen bezocht. En interviews gehad met op die scholen. Van, hè, wat voor type school is het? En ja, we zijn beide heel erg blij. En de kinderen ook, niet alleen wij, maar ook de kinderen. Met de school die we gekozen hebben. Met heel veel aandacht voor creativiteit, voor muziek. En daarnaast gewoon ook de standaard Catalaans, Spaans, Engels.
Het is gewoon de openbare school.
Het is een concertada, dus dat is zeg maar semi-privé.
Tussen public en privé.
Oké. Want je hebt dan public en semi-privada en dan privada.
Maar public is gewoon de openbare scholen. Concertada zijn dan de semi-privé en dan de privéscholen.
Je zit hier nu al 11 jaar. Ik kan me voorstellen dat je al heel veel dingen hebt bereikt en dromen al waargemaakt die je had. Maar zijn er nog dingen van je echt denkt, oh, dat lijkt me toch ook wel echt heel erg mooi om te doen of een mooie droom? Of...
Ja, ik denk dat ik inderdaad een beetje wat jij net zegt, ik leef een beetje in mijn droom of zo. Het klinkt wel heel zweverig, maar ik heb echt het gevoel dat de manier waarop ik hier nu leef, dat de manier is wat ik voor ogen had toen ik naar Spanje verhuisde. En dat wil ik vast blijven houden. En ik kan niet zeggen hoe dat er precies uitkomt te zien. Of dat altijd hetzelfde werk blijft. Of dat altijd op dezelfde plek blijven wonen heet. Maar ik denk wel dat ik weet welke elementen voor mij belangrijk zijn. En dat ik die gewoon vast wil houden. En dat op die manier, ik zit goed op schema, zeg maar. Ja. Dus ik moet gewoon op die koers door blijven gaan, denk ik.
Ja, en wat zijn dan die elementen?
Die elementen zijn voor mij en een baan waar ik uitdagingen in heb, maar waar ik ook echt iets het gevoel heb dat ik een toegevoegde waarde aan het brengen ben. Het is het gezinsleven, dus die balans hebben van tussen werken en privé. Hele leuke en lieve vrienden om me heen. We hebben zelfs vrienden die vanuit Nederland verhuisd zijn.
Oh, echt?
En ook hier zijn komen wonen die al vanaf de basisschool, zeg maar, een van mijn beste vriendinnen is geweest. En nog steeds is. En bij mijn vriend precies hetzelfde. Dus dat is heel mooi dat je dat, dat voor elkaar hebben gekregen. Maar dat betekent ook, overhalen. Het kostte wat jaren, maar ze zijn er. Ja. Dus dat zijn wel hele belangrijke elementen in dat leven. En dat moeten we vooral vasthouden en koesteren, denk ik.
Dat lijkt me een mooie doelstelling voor je leven en je dromen. Ja.
Leuk. Favorietjes, favorieten. Plaats is randgerecht, kom maar door. Dan hebben we altijd nog wat favorietjes. Ik ga even een vragenvuurtje doen voor 3 dingen. Wat is je favoriete plaats in Spanje?
Ja, en dat zijn er eigenlijk 2, als dat mag. 1 is hier in Catalonië, dat is echt Calella de Palafrugell. Daar ben ik echt verliefd op. Dat vind ik zo'n mooie plek. Elke keer als ik daarheen kijk, Costa Brava. En in Spanje is dat eigenlijk dit jaar voor het eerst in La Rioja geweest. En dat was zo'n mooie plek, grenzend aan Baskenland ook, met San Sebastian. Dus het ligt in een regio waar zoveel prachtigs te zien en te proeven en te beleven is. Dat absoluut op mijn favoriete lijstje staat.
La Rioja, oké. En je favoriete restaurant in Spanje?
Nou, dat is ook niet echt een restaurant. Ik ga de vragen niet heel gedetailleerd beantwoorden, merk ik. Maar dat is meer zeg maar het pleintje bij ons om de hoek. Ik denk, daar zitten een aantal restaurants en dat is gewoon een favoriet plekje om te zijn. En er liggen een aantal restaurants aan die heerlijk eten en drinken hebben. Maar het is gewoon dat plekje om daar...
Hoe heet het plein?
Plaza de la Villa de Gracia.
Plaza de la Villa
Central, Central Gracia. En het ligt bij ons om de hoek en het voelt echt als een bijna als een achtertuin, weet je.
We gooien hem in de show notes. En je favoriete gerecht, wat bestel je het liefst als je uit eten gaat?
Ja, toch wel paella. Dat is wel heel typisch, maar heel traditioneel misschien ook. Maar ik vind het toch altijd, zeker in de setting waar je het vaak bestelt, aan het strand, met een lekker wijntje erbij. Dat is echt, en het inderdaad eind van de middag. Het is gewoon,
het is altijd een goed idee.
Altijd een goed idee. Ja,
gaaf. Hey, en we sluiten de podcast altijd af met, er zullen vast mensen uit Nederland zijn die uit het raam kijken, het regent. En denken, gidsie, ik wil eigenlijk ook naar de zon. Ja. Wat is jouw tip voor deze mensen? Mag voor privé, mag voor zakelijk, hoe je hem zelf wil invullen?
Ja, ik denk echt, zet je netwerken in. Dus gebruik je netwerken. En dat kan zijn dat het netwerk dat je al hebt, dus dat je mensen kent via al de wonen, dat je daar een keer mee praat. Het kan zijn dat je het zakelijk netwerk aanspreekt. Wat ik zeg, neem contact op met het MBSO of met een kring, met een businessclub. Luister denk ik ook naar deze podcast, want je haalt er heel veel waardevolle en persoonlijke informatie uit die ik denk die voor iedereen relevant kan zijn. Ja. Dus ik denk dat echt stukjes, haak aan bij bestaande netwerken en haal daar ook jouw verhaal vandaan dat bij jou past. Ja. Want het is toch voor iedereen anders wat hij zoekt, wat hij wil. En daarom is het altijd zo belangrijk om met mensen te praten.
Ja, en die mensen die zijn er.
Die zijn er heel veel. Ja. Die zijn er heel veel. Dus dat,
leuk. En anders gewoon aankloppen bij Lotte, want die kent ze allemaal.
Ja,
super. Hey, dankjewel. En dank voor deze plek en een prachtige locatie. Ja. Super, in je tijd.
Dankjewel.
Mooi. Yep. Dank jullie wel. Ja.
Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, ideeën voor onze podcast, topics waar je meer over wilt weten? Laat een review achter en help jezelf en anderen te inspireren om de stap naar Spanje te maken. Tot volgende keer!